De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Dit is Haagse Zaken van de NRC. Mijn naam is Guus Valk. Sinds deze week weet ik, en heel veel andere mensen ook, van het bestaan van oom Kees. Collega Jeroen Wester schreef vorige week over zijn oom van inmiddels 86 jaar. Een man die zich ondanks een licht verstandelijke beperking en analfabetisme kon redden in de samenleving. Tot het moment dat hij van een keukentrapje viel en hulp in de huishouding nodig had. En toen de hulp op een dag weg moest, ontfermde Jeroen Wester zich over zijn oom. Een ideale steun en toeverlaat, zou je zeggen, want als iemand alles weet over de zorg en over ingewikkelde zorgwetten en systemen, dan is Jeroen het wel. Hij is denk ik de best ingevoerde collega op dit terrein. Maar Jeroen merkte dat het zelfs voor hem vaak een strijd was om zijn oom te helpen. Hij verzandde in een moeras van regels die elkaar tegenspraken, diensten die elkaar tegenwerkten, potjes waar niemand over leek te gaan. En we hadden het deze week op de redactie over dit mooie verhaal en we bespraken dat dit verhaal eigenlijk ook voor iets groters staat. Het gaat ook over burgers die in de knel komen, over jaren van bezuinigen op de publieke zaak, over reorganisaties, over efficiëntie in de overheid en over wantrouwen in de burger. En dat alles leidde toe dat er een bureaucratische afstandelijke overheid ontstond die er niet voor burgers is. En over oom Kees en over die overheid, daar wilden we vandaag over doorpraten in Haagse Zaken. En daarvoor heb ik bij mij in de studio uitgenodigd twee mensen die hier alles over weten. Ten eerste Jeroen Wester zelf, welkom.
Hallo.
En naast jou zit onderzoeksjournalist Dirk Stokmans. Welkom.
Dankjewel.
Ja, Dirk, we hebben jou gevraagd omdat jij in de Volkskrant, en dan zal het wel kloppen, bureaucratiekenner werd genoemd.
Ja,
hoe zit dat?
Ik las het. Hoe zit dat? Ja, leidde het wel tot een existentiële crisis? Ik zou het niet op een grafsteen willen hebben staan, maar ik heb wel veel geschreven over de overheid in al haar gedaanten. En de bureaucratie is een van die gedaanten, dus ja, ik weet er iets van.
We hebben het vaak over bureaucratie, maar wat versta je eigenlijk onder dat woord? Wat is bureaucratie?
Nou ja, de neutrale aanduiding is natuurlijk gewoon de manier waarop het uitvoeren en implementeren van wet en regelgeving en beleid is gestructureerd en georganiseerd. Het heeft natuurlijk ook altijd een negatieve term, omdat mensen vaak problemen hebben als ze ermee in aanraking komen. Aan de andere kant, zonder bureaucratie hadden we willekeur. Dus het heeft wel bestaansrecht natuurlijk.
Ja, Jeroen, afgelopen weekend stond er een verhaal van jou in de krant. Een lang verhaal over oom Kees. Voordat we over dat verhaal zelf praten, waarom wilde je het eigenlijk opschrijven?
Ik had het er wel eens met collega's over. Ik publiceerde in de krant natuurlijk regelmatig over allerlei zorgonderwerpen. En ik sprak dan ook met mijn collega's over wat ik nu weer had meegemaakt met het zaken regelen voor mijn oom. Zorgzaken, zeg maar. En ik dacht wel van ja, hoe schrijf ik dit op? Want dit is wel een soort persoonlijke ervaring. En het is eigenlijk niet mijn hobby om ik-documenten of zo op te schrijven voor NRC. Maar in dit geval was het wel, gepast en terecht. Dus op een gegeven moment heb ik daar toch voor gekozen. En dat gebeurde ook omdat mijn oom vorig jaar naar een verpleeghuis is gegaan. En toen is qua organisatie voor mijn oom, eigenlijk alles rustig geworden.
Kun je mij eens even meenemen? Vertel eens over je oom Kees. Wie is hij?
Ja, mijn oom Kees die is altijd alleenstaand geweest. En het is iemand die een lichte verstandelijke beperking heeft. En zich wel altijd gered heeft in de samenleving. Op zijn manier. Hij is zijn hele leven dierenverzorger geweest. En hij was thuis heel erg opgeruimd, heel erg netjes en hij stofte alles af en daar was hij ook heel precies en conscientieus in. Dat was dus toen hij 78 was en dat is dus in 2014 was dat, 2015. Toen werd hij duidelijk slechter en kon hij dus niet meer zijn huis zelf schoonmaken, wat hij zo graag ook deed. En hij was heel erg gesteld op zijn eigen woning, zijn eigen appartementje. En daar was toch wel de conclusie duidelijk van, hij moest hulp van buiten krijgen. Hij moest iemand toelaten in zijn domein.
En dat vond hij lastig?
Dat vond hij lastig en hij is ook eenkennig, toen ook al. Dus dat was wel even kijken van hoe gaat dit gebeuren. Maar hij vond dus via een buurman in zijn seniorenflat, vond hij iemand die heel geschikt was. En dat boterde meteen tussen die twee. En dus hij had toen een huishoudelijk hulp. En ik zit nu even te denken, dit speelde in 2013 al. Dus toen had hij ongeveer die huishoudelijk hulp. Dus dat was fantastisch, 2013, 2014. Dus dat was opgelost, dat was heel mooi.
Maar er kwam een stelselwijziging aan.
Precies.
De dingen werden anders.
Ja, de wet van waaruit de huishoudelijke hulp betaald werd van mijn oom, die verdween. En er kwam een andere wet voor in de plaats. En er moesten dus allerlei dingen gebeuren. Maar dat was meteen echt heel ingewikkeld. Dus er was paniek in de tent, want mijn oom wilde zijn hulp behouden. Hij was heel erg gesteld op haar. En ik dacht van ja, het kan nu in het nieuwe stelsel ook via een grotere organisatie. Dat werd eigenlijk voorgesteld door de gemeente waarin hij woonde. Maar toen dacht ik, ja, dan krijgt hij iedere week iemand anders over de vloer. En daar is hij echt niet geschikt voor. Dat is echt niet goed voor hem. Dus ik wil gaan proberen om zijn huishoudelijke hulp te... Hoe moet je dat?
Te regelen.
Te regelen, te handhaven. Maar daarvoor moest ik wel een persoonlijk gebonden budget gaan aanvragen. En ik wist al dat dat ingewikkeld kon zijn.
Want daar heb je veel over geschreven.
Daar had ik eigenlijk toen al veel over geschreven. Dus ik kende dat systeem wel. Maar ik dacht ook van ja, hier moet het wel. Want het persoonlijk gebonden budget is eigenlijk... Op zich is het heel simpel, de gedachte. Het is ooit een antwoord geweest op de steeds reusachtiger wordende zorgorganisaties. Waarbij dus de menselijke maat uit het oog wordt verloren. Of dat mensen ervaren dat de menselijke maat is verdwenen. En met een persoonsgebonden budget krijg je een eigen budget. Waarbij je zelf je zorg kan inkopen. En dan word je ook juridisch gezien zelf werkgever. Dus je moet dat wel begrijpen. Dat is sowieso helder. Maar ik dacht, dat is hier de oplossing. Dus dat ben ik toen gaan doen.
Jij weet als geen ander natuurlijk hoe dat persoonsgebonden budget werkt. Dus jij wist ook eigenlijk, dit is de route vooruit voor hem. Hè?
Ja.
Jij bent toen dat vervolgens gaan aanvragen. Maar je wist ook dat dit een complex iets is, dat PGB.
Ja, 2015 was echt een big bang. Dus aan de ene kant had je een enorme decentralisatieoperatie. Dat een wet werd afgeschaft. Dat was de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Daar kwamen allerlei andere wetten voor in de plaats. En veel van de uitvoering van de zorg en de eindverantwoordelijkheid verschoof van Rijk naar gemeente. Daarbovenop werd het persoonsgebonden budget anders georganiseerd om het fraudebestendiger te maken. En dat werd een heel ingewikkeld systeem met trekkingsrechten en eigen bijdragers bij andere kantoren. Dat wist ik dat dat ook gaande was. Dus ik wist welke ongewisse route ik in ging slaan.
En wij hebben, Jeroen en ik hebben samen 2 jaar na de invoering daarvan hebben we gereconstrueerd hoe die invoering ging. Want het liep namelijk volkomen verkeerd. En toen moesten we als onderdeel van het verhaal dat we toen schreven, probeerden we ook uit te leggen aan de lezers van waar hebben we het eigenlijk over? Wat is het nou? En daar heeft Emeline Stavast toen een hele mooie animatie over gemaakt met audio die probeert uit te leggen hoe je dat budget in hemelsnaam kan aanvragen.
Wie zelf zijn chronische zorg of hulp thuis wil regelen, kan daarvoor een persoonsgebonden budget aanvragen. Zulke hulp moet je bij de gemeente aanvragen en iemand van de gemeente komt dan thuis langs voor een keukentafelgesprek. Daarin bekijkt hij of je voor een budget in aanmerking komt. Wat kun je zelf doen en wat niet? En wat voor hulp heb je nodig? Hierna besluit de gemeente waar je recht op hebt. Dit gebeurt in een zogeheten toekenningsbeschikking die je van de gemeente krijgt. De gemeente stuurt die ook op naar de Sociale Verzekeringsbank. Daarna moet je een contract sluiten met de persoon of personen die jou gaan helpen. En je kan daarvoor hulp krijgen van de gemeente, maar ook van de Sociale Verzekeringsbank zelf. Dat contract stuur je vervolgens op naar de SVB en die controleert of het juridisch deugt en arbeidsrechtelijk klopt en voert het in naar het ICT-systeem. En daarna controleert de gemeente ook weer of het contract zich houdt aan de afspraken die tijdens het keukentafelgesprek zijn gemaakt. Als het contract niet klopt, krijg je het teruggestuurd om te corrigeren. En als het wel klopt, kan jouw hulpverlener gaan declareren en die declaratie stuurt de hulpverlener naar de patiënt op. Die controleert vervolgens weer of de declaratie klopt, ondertekent hem en stuurt hem op naar de SVB. De SVB controleert daarna of de declaratie klopt met de bepalingen in de toekenningsbeschikking en in het zorgcontract. Zo niet, dan wordt de declaratie weer teruggestuurd. Maar klopt alles, dan wordt de hulpverlener uitbetaald.
Nou, duidelijk toch?
Ik was ongeveer op een derde was ik het ongeveer kwijt. Ja. Na keukentafelgesprek.
Ja. Nou, ik kan je echt zeggen, dit is een zeer vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
We hebben één hele wet eruit gelaten expres bij de uitleg. Omdat we het anders niet meer konden uitleggen.
Oké, maar door deze molen ging jij met jouw oom.
Ja.
Vertel eens, hoe ging dat?
Nou, wat veel gemeentes deden, die zagen deze enorme Big Bang op zich afkomen. En die dachten, dit kunnen wij niet, 1, 2, 3. Dus weet je wat, wij huren nog een commercieel administratiekantoortje in om de eerste nood te ledigen. Dus ik had binnen no time te maken met nog een intermediair die in Sittard zat, terwijl mijn oom woonde in gemeente in de Randstad. En ik moest dus met dat kantoortje van Sittard ook weer allerlei zaken doen die je normaal met de gemeente zou doen. Dus ik had geen rechtstreeks contact in het begin met een gemeenteambtenaar. Nou, dat zorgde allemaal voor nog meer extra hiccups, terwijl het al zo ingewikkeld is. Want als je namelijk dat groene licht hebt van de gemeente, van je hebt hier recht op zorg of wij willen als gemeente graag hier betalen. Dat gold voor Ome Kees, maar dat betekent dan dat de sociale verzekeringsbank dat contract moet hebben. De sociale verzekeringsbank was tot dan toe deed alleen kinderbijslag, AOW, dat soort dingen. Dit was een nieuwe functie voor de SVB. En die keerde dan dat geld uit aan die huishoudelijke hulp, waarbij mijn oom dan weer zelf een eigen bijdrage moest betalen, die berekend werd door het CRK, dat is het Centraal Administratiekantoor, op basis van inkomen en vermogen. En die bui zag ik vooraf ook al hangen, maar ik hoorde toen al van, ja, wij kunnen niet berekenen wat de eigen bijdrage is, dan moet je bij het CRK zijn. En het CRK, die zei, ja, daar kunnen wij nog helemaal niks van zeggen. Dan moeten wij eerst de beschikking van de gemeente hebben, de inkomensgegevens en de vermogens van de burger. En de rekentool, die was nog in ontwikkeling. Dus ik moest zelf, zeg maar, een soort eigen rekentool maken van waar gaat dit ongeveer heen? Nou, dat was echt heel moeilijk. Terwijl op het eind, en dat was dus echt drie kwart jaar later, bleek dat hij voor, zeg maar, €95 huishoudelijke hulp per maand ongeveer een eigen bijdrage kreeg van 85 of zoiets. Dus het ging echt om, uiteindelijk op dat moment, om heel weinig financiële steun van het collectief. Maar goed, toen stond het hele bouwwerk. Toen dachten wij niet van, weet je wat, laat dan maar zitten. Hè? Als ik dit van tevoren had geweten, kan je denken van, dit ga je gewoon privé inkopen en dat moet dan maar. Maar ik had destijds wel de overtuiging van, ja, mijn oom heeft zijn hele leven belasting en premies betaald. Hij is nu voor het eerst in zijn leven eigenlijk op dit vlak hulpbehoevend. En ja, als er iemand recht op heeft om gewoon dan, als hij nu hulpbehoevend is om dan steun van de gemeenschap te krijgen, dan is hij het wel.
Het was dus ook een principezaak.
Ook een principezaak, ja, in dat opzicht wel. Ja.
Want als je alles zelf had ingekocht, hè, of je oom had dat gedaan, dan was je natuurlijk een fors bedrag aan kwijt, schat ik zo in. Hè?
Ja.
Maar je kunt je wel afvragen, achteraf was het de moeite waard.
Ja, in het begin had mijn oom natuurlijk ook privé zeg maar €100 per maand dit zelf kunnen betalen.
Ja.
Jeroen en ik hebben dat later dus gereconstrueerd, hoe die nieuwe PGB via de Sociale Verzekeringsbank werd ingevoerd. En alle dingen die Jeroen in zijn verhaal over oom Kees beschrijft, alle problemen waar hij tegenaan liep, dat waren geen verrassingen. Daar is in de jaren voor de invoering uitgebreid op hoge toon herhaaldelijk voor gewaarschuwd door de betrokken organisatie die moesten uitvoeren. De SVB zei, zo kan het niet. De zorgkantoren, de Vereniging van Zorgverzekeraars, zei, kan niet. Ambtenaren van het ministerie zeiden, dit gaat niet lukken.
Want te complex.
Te complex en het gaat er veel uit van een soort ideale situatie. Als grappig voorbeeld van hoe dat werkt, de bureaucratie. Ze hadden bedacht dat elke patiënt door een soort swimming lane ging. Dus de gedachte is, je zwemt een bepaalde route af en dan kom je uiteindelijk bij je toeslag of bij je hulp aan. Alleen in die route zitten zoveel stapjes die perfect moeten worden uitgevoerd voordat je er komt, dat in de realiteit dat nooit gaat lukken. En dat was bekend, daar werd voor gewaarschuwd. Een heel simpel voorbeeld van de manier waarop dat ging is dat in de aanloop naar de invoering op 1 januari 2015... werd gewaarschuwd, jongens, luister, het is hartstikke ingewikkeld, eigenlijk onbegrijpelijk voor normale mensen. We moeten één loket inrichten om te zorgen dat als mensen met vragen komen, we ze kunnen helpen, want niemand gaat het begrijpen. Stond hoog bovenaan de prioriteitenlijst. Gemeenten waren ook totaal in paniek, want die zagen dat ook al aankomen. Dus iedereen wilde dat. Iedereen zei dat het een cruciaal onderdeel was van een succesvolle invoering. Maar omdat er heel veel werd gepraat, maar niks werd gedaan, schoven we steeds dichter tegen 1 januari 2015. En dat ene loket was niet geregeld. Op een gegeven moment was de keus, gaan we het later invoeren en het goed regelen? Of gaan we het snel invoeren, zodat Van Rijn, de toenmalige verantwoordelijke staatssecretaris, niet in de problemen komt? Maar dan hebben we een slecht systeem. Nou, ze kozen voor het oplossen van de politieke problemen van Martin van Rijn. En niet voor het neerzetten van een goed systeem. Die één loketgedachte is gewoon losgelaten. En dat geldt voor een aantal andere cruciale dingen waarvan mensen zeiden, dit moet gebeuren voordat het goed werkt. Ze zijn gewoon allemaal eigenlijk overboord gegooid om dat schip drijvende te houden.
Een van de gevolgen van deze hele stelselherziening was dat jij dus werkgever werd. Dat betekent dat je dus met iemand over salaris moet onderhandelen.
Zeker, ja.
Hoe ging dat?
Daar had ik ook nog wel wat probleempjes mee. Want ja, natuurlijk wil de overheid niet dat je als werkgever dan gaat zeggen, weet je wat, ik betaal jou 150 euro per uur.
Ja. Hè? En geef mij er 75 van terug.
Dus je kan je wel voorstellen van, nou, daar moet een of andere toets op zitten of zo, dat je het niet allemaal te bont maakt. Dus ik had op een gegeven moment moest ik dus een contract maken en ik heb dat allemaal ingevuld. Dan moet je met je huishoudelijke hulp, moet ook allemaal ondertekenen, bladibladibla. Afgesproken uurloon, 13 euro en 15 per uur. Dat had ik afgesproken. Nou, alles goed en wel. Zorgcontracten allemaal goedgekeurd. Toen kreeg ik een brief van de SVB dat uw zorgkantoor toch niet gaat uitkeren, want dit was boven het maximumtarief. Dus ik dacht, verdorie, hoe kan ik nou die fout maken? Maar goed, kennelijk is er een maximumtarief. En dat maximumtarief, dat was 11,40 euro.
Door het zorgkantoor besloten?
Ja, door het zorgkantoor besloten, niet door de SVB. Dus ik denk van ja, nou dan gaan we dus terug naar het maximum, 11,40 euro. Dat moet dan via een wijzigingsformulier. Je kan niet zeggen van nou laten we dit er dan van maken. Nee, dan moet je een nieuw wijzigingsformulier en invullen en weer naar handtekeningen en nou huppatee. Dan ben je dus weken verder en toen kreeg ik weer een brief van de SVB, afgekeurd. Dit was wettelijk onmogelijk, dit was beneden het wettelijk minimumloon. Dus ja, dit was een beetje een onoplosbaar probleem.
Daar kom je toch nooit uit?
Nee. Daar kom je nooit uit. Ik heb toen zelf als intermediair geopereerd, zoals zo vaak, tussen de SVB en het zorgkantoor. Van ga alsjeblieft met elkaar praten, want een van de twee heeft een fout in de computer staan. Want hier kom ik niet uit. Ik ben door alle hoepels gesprongen en er wordt nu nog steeds niet uitgekeerd. Het directe praktische gevolg overigens van zo'n situatie is dat die hulp dan weer maandenlang niet betaald wordt. Hè? Dat is een praktisch gevolg van dit soort dingen.
Ja. En misschien ook interessant om nog even toe te voegen. Dit is natuurlijk een standaard maatregel. Hè? Dus dat bedrag is standaard van het zorgkantoor. En het wettelijk minimumloon is standaard. Dus het is niet één keer gebeurd. Het is gewoon een structureel probleem wat blijft liggen.
Nou ja, dat zat ik me af te vragen. Je bent vast niet de eerste die een uurloon afspreekt en vervolgens hier tegen het wettelijk minimumloon aanloopt. En tegen maximumtarieven en dat soort dingen. Dat zullen ze toch de hele dag meemaken, lijkt me. Hoe is het mogelijk dat dit dan niet goed gaat?
Nou ja, omdat heel veel natuurlijk toch computergedreven is. Dus er staat een getal in een spreadsheet en dan wordt het dus op basis daarvan afgekeurd. Ik denk dat als een mens bijvoorbeeld echt naar deze casus had gekeken, had hij meteen kunnen zien, als je bijvoorbeeld op zo'n kantoor werkt, van hé, maar dit klopt niet, dit kan niet, want dit tarief ligt onder het wettelijk minimumloon wat wij hanteren.
Er was ook nog gedoe met het burgerservice nummer, want je oom had een nul in zijn BSN.
Ja, en dat zorgde vooral voor problemen bij het commerciële kantoortje in Sittard. En die kon daardoor niet communiceren met het CRK. Dus ik zei, ja, bel ze dan. Hè? Want ik kan dit niet doen. Bel ze dan dat een softwareprobleem is. Nou, dat ben ik gewoon nog weken in de slag geweest voordat dat opgelost was. Ja, dat was ook gewoon een computerprobleem was dat.
En hoe krijg je dan die instanties zover dat zij ook daadwerkelijk met elkaar gaan bellen en het gaan oplossen? Lukt dat dan uiteindelijk?
Uiteindelijk is dat in veel gevallen wel gelukt, maar dat kan dus heel lang duren. En dat kan ook alleen maar bijvoorbeeld bij de gratie dat ik allerlei wijzigingsformulieren ga invullen die dan weer in het goede bakje bij zo'n instantie komen. Heel vaak had ik ook te maken met weldenkende medewerkers, maar die vervolgens in een soort systeem vastzaten van, ja, ik kan het niet, ik moet daarvoor wel dit formulier of dat protocol volgen. Dat moest nu eenmaal zo. Dat was dan heel vaak het antwoord wat je krijgt. Daar houdt de discussie op. Hè? Dat is gewoon de klassieke computer says no. Je wordt eigenlijk geregeerd door algoritmes of systemen, waarbij dus zelfs de menselijke professional is ingesnoerd in dat systeem en dus heel weinig bewegingsruimte heeft en vrijheid heeft om zelfstandig te handelen.
Hoe ging het intussen met je oom?
Mijn oom werd steeds ouder en dat was een probleem, want als je steeds ouder wordt, word je ook steeds hulpbehoevender. Dus op een gegeven moment kwamen er ook meer medische problemen, er kwam wijkverpleging en dat ging medisch op zich allemaal prima. Alleen dat werd steeds intensiever. 2 jaar geleden kwamen we dus echt voor de keuze te staan van ja, hij kan niet meer op zichzelf wonen. Hè? Het loopt uit de hand. Hij heeft zoveel zorg nodig en zoveel permanente zorg. Dus dan moet je een indicatie gaan aanvragen. En het indicatie, ja, dat is een technisch woord, maar dat is echt heel belangrijk, want het is je toegangsticket in Nederland tot het verpleeghuis. Zonder indicatie kom je nooit het verpleeghuis in. En in de huidige verpleeghuizen in Nederland zitten mensen met heel veel zware problematiek. Je komt echt niet zomaar in een verpleeghuis. En dat wordt dan onafhankelijk getoetst door weer een ander instituut met een drieletterige afkorting, het CIZ. En daar komt dan op een gegeven moment een beslissing op. En die kwam begin vorig jaar, dat hij beschermd wonen met dementiezorg nodig had. En dus eigenlijk naar een verpleeghuis moest gaan. Dan denk je zo, nou, dat is een verandering. Alleen toen veranderde er eigenlijk niet zoveel. Want er was een wachtlijst bij de verpleeghuizen. Dus hij bleef gewoon thuis wonen. Alleen qua machinerie veranderde heel veel. Want op du moment dat je een indicatie krijgt in Nederland, ga je van de ene wet naar de andere wet. En dat is echt gewoon heel hard. Dat gaat gewoon meteen. Dus mijn aanspreekpunt bij de gemeenteambtenaar, waar ik inmiddels een goed contact mee had ontwikkeld, die ging er niet meer over. Dus ik moest nu mij bij een ander kantoor melden. In dit geval een zorgkantoor. En ik wilde de huishoudelijke hulp weer behouden. Want de huishoudelijke hulp verdween eigenlijk per direct uit het systeem. Dus die moest ik via de nieuwe wet langdurige zorg waar ik in zat. Ik kwam uit de gemeentelijke zorg, de wet van maatschappelijke ondersteuning. Moest ik die huishoudelijke hulp gaan regelen. En toen zei die instantie die de wijkverpleging deed en nu de huishoudelijke hulp zou moeten genoemen. Arbeidsmarkt, er is helemaal geen huishoudelijke hulp. Ik zeg maar, ik heb een huishoudelijke hulp. Er is er één.
Ja.
Maar ja, dat kon dus niet. Ja, het kon op één manier als je weer in de wet langdurige zorg ook een persoonsgebonden budget aanvraagt. En ik dacht echt zo van, ik ben van het persoonsgebonden budget af. Want nu gaat hij de permanente zorg in. En toen gingen zelfs bureaucraten mij waarschuwen, dus medewerkers bij grote instanties, van wil u dat wel? Ik zeg ja, maar ik wil de huishoudelijke hulp behouden. Dus dan maar een persoonsgebonden budget in de wet langdurige zorg aanvragen. Het gevolg was dat ik dus bij alle instanties waar ik al 7 jaar mee te maken had, de SVB, CRK en ook een zorgkantoor, daar moest ik alsof mijn oom en ik op aarde waren geland, alles weer opnieuw aanvragen. Zorgbeschrijving, waarom is deze zorg nodig? Een budget, planning, noem allemaal maar op. Dus ja, dat was vrij ridicuul.
Ook overigens, die overgang tussen wet maatschappelijke ondersteuning en wet langdurige zorg is bij de voorbereiding van de PGB ook veel over gesproken. Let op jongens, dit moeten we goed regelen.
Ja.
Nou, Jeroen heeft gezien wat daarvan de gevolgen waren.
Nou ja, dat is ook wel een vraag die ik heel erg heb als ik naar jou luister. Je hebt zoveel over dit onderwerp geschreven. Heb je er nu met deze daadwerkelijke ervaring, hè, als je die naast alles legt wat je al beschreven hebt, heb je daarmee iets nieuws geleerd? Of is het eigenlijk een soort bevestiging van alles wat je al wist? Hoe zie jij dat?
Nou ja, de tragiek is dat het meer iets is van alles wat ik al wist. Alleen, wij hebben namelijk dit ook al in abstractere termen vaker beschreven. Namelijk de gekmakende bureaucratie voor mensen, voor mantelzorgers, voor familieleden. Als zij in de WMO, dan wel WOZ of alle tussenvormen daarvan, als ze daarmee te maken hebben. Je zag het ook bij ons deze week op de krant. De brieven die binnenkwamen, echt heel veel. En allemaal vergelijkbare situaties van mensen die dus van de ene wet in een andere wet komen. En daardoor ja, in een enorme overlevingsmodus terechtkomen. Omdat ze echt dan aan de slag moeten om allerlei dingen opnieuw te regelen. Terwijl het echt gaat om iemand, hè, en ook bij al die andere mensen, om mensen die alleen maar ouder en hulpbehoevender worden. Het is helemaal geen ingewikkelde casus of zo. Dit is gewoon,
het is geen uitzondering.
Dit is hoe het gaat en hoe we het eigenlijk ook als kabinet en samenleving willen. Namelijk mensen zo lang mogelijk thuis laten blijven wonen, als ze dat willen en als dat kan, totdat het niet meer kan.
Jij noemde het ooit in een verhaal met Enzo van Steenbergen een ziek systeem.
Ja.
Dat is nogal een kwalificatie, maar daar sta je nu dus nog steeds achter, denk ik.
Ja, daar sta ik nog steeds achter. Er zijn wel hiccups in het systeem de afgelopen 7 jaar zeker opgelost. Ik heb ook in mijn artikel beschreven dat de ene instantie met periodes van een maand werkt en de andere met periodes van 4 weken en weer andere met jaarbudgetten, waarbij je dus de hele tijd moet omrekenen. Volgens mij is dat inmiddels opgelost. Hè? Maar dat soort technische kwesties loop je ook de hele tijd tegenaan.
Nog even over dat persoonsgebonden budget. Het idee, zeg maar, de oergedachte erachter klinkt natuurlijk heel sympathiek.
Ja.
Niet langer gaan instanties het allemaal bepalen, ja. Wie welke zorg krijgt. Maar krijg jij als het ware meer regie over je eigen leven of over het leven van degene voor wie je zorgt.
Ja. Ja.
Dus jij krijgt geld en dan mag jij zorg gaan inkopen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Hè, en jij als burger kan dan als een soort van kritische consument bedenken precies. Van, nou, dit bevalt me niet, dit past niet bij mijn oom Kees in jouw geval. Ik ga het anders doen, ik ga het zo doen. Ja. Dus de oergedachte lijkt me helemaal niet zo slecht.
Nee, gezegd. En dat was ook het antwoord eigenlijk op het doorslaan van mammoetorganisaties in de zorg. Hierdoor is ook heel veel kleinschalige zorg ontstaan in Nederland, die bijvoorbeeld persoonsgebonden budgetten bij elkaar gingen zetten en dan in een villa 10 mensen zorg gingen bieden. Hè. Dus het heeft heel veel mooie en kleinschalige zorg ook gebracht. Maar het heeft ook een lange geschiedenis van misstanden en fraude. En daardoor zijn de regeltjes en de toetsingen op de budgetten, die zijn steeds ingewikkelder geworden. En daarbij speelt ook een puur politieke afweging een rol. Het persoonsgebonden budget is vooral een speeltje van bijvoorbeeld D66 en GroenLinks en dat soort liberale partijen. En minder van andere partijen. Dus daar is ook de hele tijd een clash de afgelopen 10 jaar geweest in de Kamer over hoe dat PGB behouden wordt of niet behouden wordt.
Wat je volgens mij ook zag is dat het oorspronkelijke idee, burgers moeten de vrijheid krijgen om dat zelf in te richten, steeds verder werd ingestoeld met de gedachte, ja, maar ze moeten niet zomaar kunnen doen wat ze willen, wat natuurlijk twee tegenstrijdige gedachten zijn. En die hervorming van de PGB in 2015 was dus bedoeld om fraude te bestrijden.
Ja.
De gedachte erachter is, we moeten iedereen wantrouwen. Dus het systeem is ingericht vanuit de gedachte dat iedereen het zou willen misbruiken. En dan moet dus iedereen die het niet wil misbruiken, moet door dezelfde hoepel springen als de mensen die het willen misbruiken.
Ja.
En daar komt ook nog bij, ook daar is voor gewaarschuwd, dat de echte fraudeurs, die kunnen dit systeem heel makkelijk omzeilen. De gedachte was namelijk, als jij direct geld krijgt als patiënt en je betaalt dat direct aan jouw hulpverlener, kan je dat geld voor jezelf houden. Als we de SVB daartussen zetten, de Sociale Verzekeringsbank was de gedachte, dus die betaalt de hulpverlener, kan de Sociale Verzekeringsbank controleren of dat geld wel gaat naar een hulpverlener.
Exact.
Maar ja, als die hulpverlener en die patiënt samen de boel frauderen, komt de Sociale Verzekeringsbank daar nooit achter. Dus wie wil frauderen, kan nog steeds frauderen, maar die moet iets meer werken voor zijn geld. Maar al die goedwillende mensen moeten door diezelfde hoepel springen die voor hun volstrekt geen toegevoegde waarde heeft.
Maar was die fraude dan zo enorm dat zo'n stelselwijziging nodig was? Of zo'n herziening van hoe de PGB op dat moment in elkaar zat?
Nee, er was fraude met dat systeem. Alleen een van de dingen die steeds weer terugkomt in alle publicaties hierover, er is altijd fraude. Net zoals er altijd criminaliteit is. Dus wat je moet zoeken is een balans tussen fraudebestrijding en bruikbaarheid van een bepaalde voorziening. Hetzelfde idee met de politie. Als je criminaliteit wil stoppen, dan moet je elke 2 meter een politieagent neerzetten. Maar dat willen we niet. Maar in wezen doen we dat deels wel bij dit soort voorzieningen. Om een relatief klein aandeel van dat geld terug te winnen. Maar alle andere mensen die helemaal geen bedoeling hebben om dat geld te bezwijken, die moeten allemaal steeds langs die politieagenten, zeg maar. En steeds weer marker langs. Ja. En dat institutionele wantrouwen, waar ook nu steeds vaak over wordt gesproken, dat zit in heel veel sociale voorzieningen. En dat drijft mensen echt tot wanhoop.
Is er politieke aandacht voor deze keerzijde van dat burgers zien als potentiële fraudeur?
Nou ja, laatst bij de presentatie van de parlementaire enquête Groningen begon Veilbrief er al over. De Groningers hadden altijd gelijk.
De staatssecretaris de staatssecretaris over de afhandeling daarvan gaat.
Ja, precies. En hij zei daar ook inderdaad bij, we moeten af van het wantrouwen. Alleen het grappige of het trieste is, dat zegt hij dan, maar de machinerie die is gebouwd op wantrouwen. Dus het verandert niet en zeker niet snel. En daar komt bij dat het toch elke keer dat er weer in het nieuws komt dat iemand misbruik maakt van een voorziening, is altijd weer de roep om dat uit te sluiten. Toeslagen hebben we het nog niet over gehad, maar dat is een voorbeeld daarvan. Dat is ook het idee was dat je mensen hielp, maar dat zo draconisch geworden dat mensen die echt een foutje maakten diep in de schulden terechtkwamen. Je kan zeggen, er is heel veel aandacht voor, maar de oplossingen zijn er nog niet.
En Jeroen, zie je die politieke aandacht ook in de zorg en de ouderenzorg, langdurige zorg terug?
Ja, in de zorg zie je ook de hele tijd dat alle politici zeggen, we zijn tegen verkokering, we moeten de schotten opheffen of we zijn voor ontschotting en we zijn voor meer efficiëntie of minder inefficiëntie, et cetera, et cetera. Maar dat blijft allemaal dan in die platitudes hangen eigenlijk, in algemene termen. Dat viel eigenlijk ook op in de brief die minister Connie Helder vorig jaar stuurde naar de Kamer over ouderenbeleid. Dat was een hele belangrijke brief, want daar ging zij als minister van Langdurige Zorg een beetje neerzetten hoe zij aankeek tegen het ouderenbeleid en wat de belangrijkste problemen zijn. En daarbij kwam zij toch wel met een opmerkelijke analyse. Wat heel belangrijk was in die brief, en daar is volgens mij ook iedereen het over eens, de samenleving vergrijst, er zijn steeds meer zorgmedewerkers nodig. Als we op dit pad verder gaan, dan hebben we een probleem, dus we moeten dit ook anders inrichten. Nou, dat is helder, ook voor Connie helder, maar de veranderende voorkeuren van ouderen en het toenemende aantal ouderen vergt een majeure omslag in denken en doen, heeft zij vorig jaar. En dan denk je, waar gaat dat dan naartoe? Nou, ze schrijft, we hebben de hulpbehoevende ouderen, die moeten een benodigde omslag maken. En dan denk je, omslag? Wat voor omslag? En dan schrijft ze, de vrijblijvendheid is voorbij. En dan wordt de norm wordt in de zorg, zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.
Digitaal, ja, de ramen lappen.
En dit is dan de kern van het ouderenbeleid wat centraal staat om mensen langer thuis te blijven wonen. Nou, er zijn er verschillende inzichten die hier met elkaar botsen. Ten eerste, mijn overtuiging is, ook met hoe ik als journalist over verslag heb gegeven de afgelopen jaren, iedereen blijft al thuis wonen als hij thuis kan blijven wonen. De mensen die nu naar een verpleeghuis gaan, die hebben heel veel zorg nodig. Dat is echt heel erg medisch gedreven. Die mensen lijden aan dementie, zijn allemaal incontinent. Noem het allemaal maar op. Die hebben complexe zorg nodig en hebben ook meerdere medische problemen. Dus zelf als het kan, natuurlijk, dat doet iedereen al. We zijn al lang de tijd voorbij van de 70 jaar of 80 jaren dat je met 65 dacht van nou, ik ga nu naar het bejaardenhuis of zo. Dat hebben we al als samenleving heel anders ingericht. En de ouderen van tegenwoordig is ook zo geëmancipeerd en zelfstandig. Het gros wil dat ook. Dus die wil zelf als het kan. Thuis als het kan. Ja, nogal wie dus. Natuurlijk willen ze thuis als het kan. Maar het gaat erom als het niet meer kan. En dan digitaal als het kan. Nou, daar krijg je heel veel mensen mee op de kast. Want dan zit je echt in discussies over interactieve katten met batterijen voor mensen met Alzheimer of domotica of robots thuis. Daar los je niet het probleem mee wat hier gaande is. En dat is eigenlijk een heel bureaucratisch systeem wat heel veel onnodig geld en energie kost.
Nou ja, misschien ook interessant, het is de taal die zij gebruikt is ook zo van menselijkheid ontdaan in zekere zin. Hè? Dus een van de illusies achter dit soort beleid is dat een huishoudelijke hulp alleen maar de afwas komt doen, de vloer komt stofzuigen en de ramen komt lappen. Maar die komt natuurlijk ook om het praatje te maken, ja, even koffie te zetten, even te kijken of alles wel oké is in dat huis. Hè? Dus alle niet kwantificeerbare voordelen van een mens boven een digitale hulpverlening, die worden weggedefinieerd omdat ze niet te vatten zijn in die boekhoudkundige exercitie. En daarmee suggereert dus een oplossing die ten eerste een probleem veroorzaakt. En ze suggereert ook dat er heel veel winst is te behalen door langer thuis te blijven. Maar die winst is al allemaal ingeboekt, letterlijk
maar,
en figuurlijk.
Maar als ik die brief goed interpreteer, wijzen vooral op, zeg maar, we kunnen nog een efficiëntieslag maken, zeg maar. Ja. Het kan allemaal nog efficiënter. Ja. Maar zegt het ook iets over bureaucratie? Of is dat iets anders? Wat denk jij?
Nou ja, heel, heel beperkt. Dus dat wordt niet onderkend. Er staat wel ergens in die brief dat er minder bureaucratie moet worden. Maar dat is dan gewoon een alineaatje. Terwijl, ja, als je dat serieus neemt, dat vergt echt schouders eronder. Het is heel makkelijk om te zeggen als politicus van ja, we zijn tegen bureaucratie.
Minder regels.
En we moeten minder regels. Ja, prima.
Overigens, het woord vrijblijvend is ook fascinerend. Hè? Want wat zegt ze daar nou? Als ik het lees, is het toch een sneer naar ouderen die het niet serieus nemen dat zij de maatschappij heel veel geld kosten. Dat is de ondertoon, toch? Ja, je kan niet vrijblijvend.
Weet u wel wat u kost?
Dat, ja, ja, ja. Dat is toch weer het wantrouwen. Wie is er nou vrijblijvend? Niet de ouderen volgens mij, want niemand wil die problemen raken. Niet de hulpverleners. Maar ze suggereert dat er een mate van vrijblijvendheid is onder mensen.
Ja.
En dat is dus, men zegt wel, ja, moet van het wantrouwen. In dat woord lees ik, en ik denk dat het niet een hele gekke lezing is, ook wantrouwen.
Dit is een brief van vorig jaar, hè,
ja,
meen ik.
Ja.
We hebben het nu gehad over bureaucratie en institutioneel wantrouwen in de zorg. Maar dat probleem lijkt natuurlijk veel breder te liggen. Want in 2021, herinner ik me nog goed, kwam de Kamercommissie Bosman, onder leiding van André Bosman van de VVD, met een rapport dat heette Klem tussen balie en beleid. Ze hadden een onderzoek gedaan naar waarom burgers zo vaak vastkomen te zitten in de bureaucratische molen. En ze keken vooral naar uitvoeringsorganisaties. Denk aan de Belastingdienst, UWV, het CBR, weet je wel, waar je je rijbewijs haalt. En ze vroeg zich af, hoe komt het nou dat het overal misgaat? Eigenlijk was het leidmotief iedere keer hetzelfde. Dat er een combinatie van factoren is waardoor burgers keer op keer in de knel komen te zitten. Een paar van die factoren zijn in dit kader ook wel interessant, want ze wezen op de bezuinigingen, met name het kabinet Rutte 2 is daar heel berucht in, waardoor er veel minder contact mogelijk is tussen burgers en professionals. Maar ook het politieke proces, daar keken ze naar. Er worden slechte wetten gemaakt, schreven ze, juridisch slecht onderlegd. Gedetailleerde regeerakkoorden, waardoor nooit meer echt ergens iets aangepast kan worden, want het staat al in het regeerakkoord. Ambtenaren die niet meer kunnen bijsturen en ook... misstanden die niet de top bereiken. Ik zat dat rapport ter voorbereiding om dit gesprek nog even weer terug te lezen. Dacht ik, ja, dat was 2021. Iedereen was het erover eens, nou, dit moet anders. En nu is het 2023 en we hebben het er nog over. Wat zegt dat, Dirk, denk jij?
Nou ja, een heel goed voorbeeld van problemen die de top niet bereiken. En ook van alle andere dingen die hier worden aangestipt. Onze collega Christian Pelgrim heeft vorige week laten zien hoe 5000 gezinnen, inmiddels staat de teller op 10.000, in grote armoede leven, omdat vanwege een soort technisch verrekeningsprobleem tussen verschillende uitkeringen en de Belastingdienst, mensen eigenlijk onder het bestaansminimum terechtkomen. Nou, dit is opeens een issue, maar wat hij ook beschreef was dat het de ombudsman hier in 2016 al voor waarschuwde, dat er kamervragen over zijn gesteld, dat de Vereniging van Sociaal Raadslieden, dus mensen helpt om hun weg te vinden in dit soort situaties, heeft ervoor gewaarschuwd. Een half jaar geleden heeft de hoogste rechter op dit terrein, de Centrale Raad voor Beroep, heeft ervoor gewaarschuwd. En pas toen Christian dat stuk in de krant zette, begon het boven te drijven. Maar het is dus niet zo dat het onbekend was. En het zou in zekere zin is misschien wel een groter schandaal dan bijvoorbeeld, of een ander vormig schandaal dan bij de toeslagenaffaire. Want dit zijn geen mensen waarvan wordt gedacht dat ze fraudeerden. Dit is geen verborgen probleem. Het is gewoon al jaren bekend.
Het is al 8 jaar bekend.
Er is een oplossing voor. Want er is in de bijstandswet is er iets wat bijzondere bijstand heet. Daar mag je mensen extra geld geven als ze niet rondkomen van wat ze hebben. Alle gemeenten zeggen, en dat zegt ook het Rijk, ja, dat kan je niet gebruiken, want die bijzondere bijstand is alleen maar voor incidentele problemen. Het is een structureel probleem. Wat natuurlijk Kafkaesk is. Hè? Je hebt een structureel probleem, maar je kan het enige middel wat er is om daar tegen op te treden, kan je niet inzetten, omdat het niet incidenteel is. Het komt te veel voor. En langdurig. Er is één gemeente die heeft gewoon gezegd, parlementair gezegd, daar heb ik scheid aan. We gaan gewoon wel uit die bijzondere bijstand die mensen plus. Want het zijn mensen. Die mensen moeten eten zoeken in vuilnisbakken. Dat beschreef Christian. Ja. Dus misschien moeten we ze gewoon helpen. Nou, en het wat mij fascineert is dat dus dat element bijzondere bijstand is in de wet gezet om juist het computer 6.0 probleem te vermijden. Hè? Dus er is, je hebt bijstand, maar er gaat iets mis. Er moet iets extra's. Maar dan wordt bijvoorbeeld dat ventiel, hè, dat veiligheidsventiel, wordt toch weer ingeperkt vanuit bepaalde controlebehoeften of wantrouwen. Ja, oké, maar je mag het alleen gebruiken in die en die en die gevallen. En als je daar weer buiten valt, is er niks meer. En dan iedereen haalt letterlijk zijn schouders op en verwijst naar een andere overheid. Maar dit zijn al mensen, hè? Het is geen lijstje in een spreadsheet. Het zijn allemaal gezinnen die niet kunnen rondkomen.
Maar wat zijn dan de oorzaken, denken jullie? Is het wantrouwen dan de drijvende factor? Is het gewoon de complexiteit van hoe de samenleving is georganiseerd? Is het digitalisering? Is het...
Ik denk dat er drie soort hoofdelementen zijn. Wantrouwen is er één van. Het efficiëntiedenken. En die bezuinigingen samen, die creëren eigenlijk een soort giftige cocktail. Want wat doe je? Je denkt, oké, hoe kan ik dit proces zo inrichten dat het minder geld kost? Bij de jeugdzorg is dat bijvoorbeeld gebeurd. Hè? Er werd gedacht, nou, de jeugdzorg doen we nu op nationaal gebied. Dat kunnen gemeenten wel gaan doen. Hey, als gemeenten doen, die kennen hun burgers beter. Nou, mooie gedachte, hè? Dus dicht bij de burger. Dan krijgen ze beter hulp. En dachten ze, ja, maar de gemeente die kent die burgers ook beter. Ze kunnen het vast goedkoper doen. Weet je wat, we gaan vast een bezuiniging inboeken. Het was nog niet bewezen dat het goedkoper kon, maar de bezuiniging was al ingeboekt.
Ja.
Vervolgens wordt er een enorme kerstboom aan voorwaarden opgetuigd rond die jeugdzorg. Want hier heb je een vergelijkbare situatie als bij de oom van Jeroen. Namelijk, je hebt de jeugdzorgaanbieders, hè, de mensen die jeugdzorg aanbieden. Bijvoorbeeld een gesloten inrichting of een open inrichting of gezinshulp. Die moeten gecontacteerd worden door de gemeente. Dus de gemeente die denkt, nou, hoeveel probleemkinderen heb ik in mijn gemeente? Wat voor zorg heb ik ervoor nodig? Ik ga dat inkopen. Nou, dan kopen ze dat in. Maar als er een kind binnenkomt waar ze geen zorg voor hebben ingekocht, is er gewoon geen zorg. Dat moet dan geregeld worden. Maar ja, al die budgetten zijn al vastgelegd. Dus al die voorwaarden van de inrichting zorgen voor een wereld waarin heel veel mensen tussen wal en schip vallen. En dat komt omdat er wordt nagedacht vanuit, hoe heb ik de wereld getekend? Zo ga ik hem ook inrichten. En alles wat buiten die tekening valt, bestaat eigenlijk gewoon niet. Want het is maar, lastig. Dat zijn lastige problemen.
Maar dat zijn toch de mensen aan de top? Dat zijn toch niet de mensen met wie Jeroen belt, die een meneer of mevrouw in dat kantoortje in zit?
Nee, die willen wel. Alleen, dat dus, het is bewust zo ingericht, en daar komt dat wantrouwen om de hoek, dat je dus niet heel veel vrijheid hebt om naar eigen inzicht te handelen. He, dus waarom moet die bijzondere bijstand nou worden ingeperkt, zodat gemeenteambtenaren daar eigenlijk maar in bepaalde gevallen gebruik van kunnen maken? Waarom niet gewoon zeggen, bepaal jij maar, gemeenteambtenaar, wat een bijzondere situatie is? Nee, dat moet ingeperkt worden. En wat je ook echt ziet, en ook dat zie je dus ook in het geval van wat Christian Pelgrim beschreef, de werkelijkheid komt, ik heb wel eens een verhaal geschreven over de ambtelijke dienst, komt niet of nauwelijks binnen op ministeries. Je kan het je moeilijk voorstellen, want het zijn ook gewoon mensen, en ook over het algemeen volgens mij welwillende mensen.
Ja.
Maar dat dit mensen zijn die gewoon in vuilnisbakken naar eten zoeken, en dat je dus daar misschien echt snel iets voor moet regelen. Ja, blijkbaar, hè, althans dat moeten we concluderen uit het feit dat het al 8 jaar bijna bekend is, 7,5 jaar, leidt dat niet tot...
Ik denk ook dat een factor is een soort naïef geloof in technologie. Stelt dat er nog geen computers waren, dat we in 1950 zaten en je zou nu die ouderenzorg zo organiseren, dan wist je eigenlijk dat het niet zo kon. Ja. Als je bij mijn oom over de vloer kwam, en daar hoef je zelf geen medische opleiding voor te hebben, dan wist je binnen 10 minuten of een kwartier precies wat er aan de hand was, ja, wat hier nodig was en wat hier niet nodig was. Maar als er vervolgens op afstand vooral een soort administratief toezicht is, dat alleen maar contracten worden getoetst en budgetten worden bekeken, dan maak je die afstand te groot. Je baseert je eigenlijk te veel op de technologische mogelijkheden.
En op cijfers.
En creëert daar eigenlijk ook weer nieuwe problemen mee.
Ja.
Wat Jeroen zegt is helemaal waar. En dat terugtrekken van de overheid uit de maatschappij. Hè. Vroeger ging je naar je belastingkantoor als je een vraag had over de belastingen. Als je je baan kwijtraakte, ging je naar het arbeidskantoor. En je praatte met mensen. En die mensen zagen ook, dus ambtenaren zagen burgers. Waar zie je nog ambtenaren in je dagelijks leven? Als je met de overheid te maken hebt, zie je nog wel eens een ambtenaar? Je spreekt ze misschien nog wel eens aan de telefoon, maar vaak ook niet. Dus dat contact tussen burger en het ambtelijk apparaat is gereduceerd tot wat je in cijfers kan vatten. Dus een heel deel van de werkelijkheid verdwijnt daardoor gewoon. En dat is de ontmenselijking eigenlijk van al dat beleid.
En toch, hè, nog één ding. Want heel veel is ook ingevoerd omdat de overheid niet wil dat ik fraudeer. Of dat Jeroen fraudeert. Hè? Jeroen kent de regeltjes
terecht,
goed. Dus, oh jee, straks gaat hij daar misbruik van maken. De basisgedachte dat je wil voorkomen dat burgers frauderen is toch op zichzelf niet verkeerd.
Nee, die is gezond. Ja.
Ja. Alleen,
ten koste van wat? Hè?
Ja.
Dus ik denk dat je daar ook een afweging moet maken. En hoe proportioneel is het? Hè? In hoeverre leiden de goede onder de kwade? En richt je een samenleving in waarbij het wantrouwen meer invloed heeft dan het vertrouwen?
En het geeft ook een illusie van controle. Hè? Want fraude zal blijven bestaan. Juist als die systemen heel rigide zijn, is het makkelijker om ze te omzeilen. En zeker als je geen contact hebt met de werkelijkheid. Een wereld zonder fraude, zonder criminaliteit, zonder onveiligheid bestaat niet. Dus als je alles op alles zet om dat uit te bannen, dan krijg je enorm veel collateral damage. Precies dit, dat ten koste van alles eigenlijk fraude willen bestrijden, ligt ook aan de kiem van wat we nu het toeslagenschandaal noemden. Er was fraude met toeslagen. Overigens, ook daar was voor gewaarschuwd bij het invoeren van toeslagen. Als je namelijk al mensen gewoon voorschotten geeft, ja, dan gaan mensen dingen aanvragen en die verdwijnen dan. Hè? Dus geld aanvragen en verdwijnen. Nou, op een gegeven moment kwam de Bulgare fraude in het nieuws. Dus dat mensen in Bulgarije opeens kinderopvangtoeslag kregen. Apart. Toen is er een enorme roep en druk vanuit de Kamer gekomen. En vanuit media en vanuit iedereen. Van dat moet echt met wortel en tak worden uitgeroeid. Nou, de Belastingdienst dacht, nou oké, dat moet. Die gingen daar teams op zetten. En in de wetgeving zat daarnaast ook een soort genadeloosheid. Dus als jij een fout maakte in je toeslagaanvraag. Stel je voor, je krijgt 100 euro en je maakt een fout waardoor je eigenlijk 90 euro moet krijgen. Nou, dan zou je zeggen, logisch, betaal we 10 euro terug. Nee, die moest je 100 euro terugbetalen. Dus als je een fout maakte, dan was je niet alleen maar het gedeelte kwijt waar je geen recht op had, maar ook al het andere waar je misschien wel recht op had. En als je een fout maakte, was het geen fout, maar was het fraude. Dus je werd ook direct behandeld als een fraudeur. Daar komt dan ook nog weer bij dat de manier waarop mensen werden aangewezen voor controle niet helemaal discriminatievrij was, om het zomaar te zeggen. Dus mensen kwamen in een situatie terecht waarin ze volkomen werden vermalen door de staat. De rechter hielp ze ook niet, hè, want die zeiden, nou ja, het mag, het staat in de wet. Maar de basis daarvan is gewoon echt een totale genadeloosheid naar burgers toe, die echt alle proporties, want daar had het over, proporties te buiten gaat. Mensen maken fouten. niet elke fout is fraude. En een fout is, zoals je ook in je eigen gezin, hè, als iemand een kopje omstoot, ja, dan ga je niet de politie bellen. Er moet een soort relatie zijn tussen wat misgaat en wat je eraan doet.
Nee, maar je noemde net terecht, hè, dat je in het dagelijks leven vrijwel nooit een ambtenaar tegenkomt. Of, ik zit in de trein naar Den Haag, dus ik kom er nog wel eens heen tegen. Maar buiten,
jij bent ook geen mens.
Buiten het OV heel weinig ambtenaren tegenkomt. En andersom geldt dat natuurlijk ook. Ambtenaren kennen burgers natuurlijk ook niet. Dus de relatie overheid-burger is de afgelopen jaren natuurlijk ook echt veranderd. Waardoor het misschien ook verklaarbaarder is dat ambtenaren sneller geneigd zijn om burgers als fraudeur bijvoorbeeld te zien.
Het is heel moeilijk om iemand die tegenover je zit alleen maar te zien als een optelsom van bepaalde rechten en plichten. Het is namelijk ook gewoon een mens.
Ja.
En we zijn natuurlijk als mensen ook volgens mij ingericht om te voelen. Het gevoel speelt ook mee. Gewoon je indruk van iemand. Is iemand oprecht? Dat soort dingen, daar kan je natuurlijk niet een maatschappij of althans een sociale voorziening op bouwen. Maar ze kunnen wel meespelen. Dat is allemaal uitgesloopt.
Overigens hebben we het hier niet alleen over ambtenaren. Hè? Ook over een heel groot deel semi-overheid. Mm. Eigenlijk zijn de zorgverzekeraars ook een soort semi-overheid. Die belastinggelden en premies opnieuw verdelen over het land. En wat juridisch gezien bijvoorbeeld helemaal geen ambtenaren zijn. Nee.
En nog een hele belangrijke kanttekening. De bronnen van onze verhalen zijn vaak ambtenaren die het ook zijn. Het
ja,
en je hebt natuurlijk verschillende. Ja. Hè, dus de ambtenaren die wel met burgers in contact komen, die zijn er bij gemeenten. Maar zij voelen zelf ook dat hun ervaringen, hun kennis, die wordt niet op waarde geschat. Dus zij zeggen dit werkt niet, dat werkt niet, zus werkt niet, zo werkt niet. En dat filtert omhoog, maar komt nooit ergens terecht. Het is niet dat geen enkele ambtenaar met burgers praat. Maar de ambtenaren die met burgers praten, hebben geen invloed meer op het beleid wat ze moeten uitvoeren.
Nou, daar ben ik nog wel benieuwd naar, want dat stond ook in dat rapport van de commissie Bosman. Ambtenaren, zeg maar, lager in de voedselketen weten vaak donders goed waar het hapert, waar het systeem niet werkt. Dat zijn ook mensen die misschien dichter in contact staan met de maatschappij, met burgers. Maar het probleem is dat die signalen die zij geven niet de top bereiken. Misschien wel omdat wat zij zeggen niet strookt met wat op dat moment politiek is afgesproken of handig is of de bewindspersoon goed uitkomt.
Ze komen met problemen aan. Dus het systeem draait lekker, hè? Dus de aangifte gaan de deur uit, de toeslagen komen binnen. En wat zij zeggen is, hey, er werkt iets niet. Ja, dat is helemaal niet fijn om te horen. Dus dat is bij elke organisatie zo. Hè? Als alles lekker draait en aan het eind van het jaar is het jaarverslag op orde, dan is het vervelend als iemand zegt, ja, het jaarverslag is wel op orde, maar we hebben ons werk eigenlijk niet goed gedaan. Dus de natuurlijke reflex is, niks mee doen. Ik sprak iemand een tijd geleden bij de belastingtelefoon, die dus mensen aan de lijn krijgt en dus van ze hoort dat ze ontzettend vast zijn komen te zitten, ging naar zijn leidinggevende. Hij zei, ik wil deze persoon even helpen, maar dat kost even tijd. Hij zei, ho, je moet 20 mensen per week of per, weet ik veel, per paar dagen moet je afhandelen. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Nou, dat is weer die boekhoudkundige exercitie. Hij heeft zijn werk beter gedaan als hij 20 telefoontjes afhandelt dan als hij één probleemgeval van iemand die dreigt de weg kwijt te raken helpt. Nou, daar word je op afgerekend.
Merkte jij dat ook in de reacties, Jeroen, die je kreeg? Dat ook mensen bij uitvoeringsorganisaties, semi-overheid of onaardig gezegd lagere ambtenaren positief reageren op jouw verhaal?
Ja, ik kreeg eigenlijk ook heel veel positieve reacties uit het zorgestablishment, als ik het zo kan noemen. Hè, dus bestuurders van zorgverzekeraars of bij grote gemeentes of bij instanties die ik heb beschreven. Dus niet alleen voor familieleden, burgers en mantelzorgers is het herkenbaar. Maar ook gewoon voor bestuurders en professionals bij alle instanties is dit heel herkenbaar. En ook waar mensen zich individueel heel erg aan kunnen storen. Een deel van het probleem is natuurlijk ook dat je te maken hebt, en dat is echt niet een probleem van gisteren of eergisteren, met verschillende geldstromen. Hoe ga je dat organiseren? Ik heb daar nog een rapportje van meegenomen waar ik graag uit zou willen citeren.
Ja, ga je gang.
Dat is namelijk de Commissie Modernisering Ouderenzorg. En die schrijft onder meer in de samenvatting: de commissie dringt aan op een betere samenwerking op regionaal niveau tussen verzekeraars en gemeenten om planning en financiering beter op elkaar af te stemmen. En die commissie stelt ook vast van de verschillende financieringstromen in de ouderenzorg staan een doelmatige zorgverlening in de weg. Het grote aantal instellingen en de veelheid van regelingen kunnen gebruikers van voorzieningen gemakkelijk in verwarring brengen. Van wanneer was dat advies van de Commissie Modernisering Ouderenzorg? Dat was de commissie Welschen. En dit advies ging naar minister van WVC, Hedy Dancona, en Wijlen Aeneas Heerma, de toenmalige staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer. Dus dat was een advies uit mei 1994, het, zeg maar 30 jaar geleden.
Het kabinet Lubbers 3, volgens mij, uit mijn hoofd.
Nou, daar ben je beter in dan ik.
Ongelooflijk. En sindsdien blijven maar diezelfde dingen gezegd worden. En,
nou, kijk, je hebt dus per definitie grensconflicten. De grens kan je niet opheffen. Dus er was ook iemand die deze week tegen mij zei, ja, maar zou je dit dan niet bij de gemeentes moeten weghalen of zo? Ja, maar dat is het probleem niet. Want wat we in 2015 deden, was ook weer een antwoord op een totaal uit de hand gelopen algemene wet bijzondere ziektekosten. En daar wil ik niet helemaal induiken. Nee. Maar toen was er dus ook een maatschappelijk probleem dat er een soort potje was gekomen waar alle ondefinieerbare kosten werden ingegooid. En die werden wel vanuit alle premies betaald. Dus dat werd steeds groter. Dus daar moest een antwoord op komen. Dus toen is dat weer meer uit elkaar getrokken, meer naar gemeentes. Maar je houdt dus altijd die grensconflicten.
Tussen
geldstromen. Dus tussen gemeenten. Ja, en tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En de crux is natuurlijk, als je die grens overgaat, hoe los je dat dan op? Dus hè, praat met elkaar, samenwerking. Daar zit natuurlijk waar het fout gaat.
Een heel mooi voorbeeld daarvan is omdat het dan ook weer tot de mens wordt teruggebracht. In de jeugdzorg heb je dus gemeenten, daar had het net over, die jeugdzorgaanbieders contracteren. Dat gaat vaak om heel zware zorg voor ernstige kinderen met ernstige problemen. Nou, ik heb rechtbankuitspraken gezien. Dan heeft iemand recht op bepaalde zorg, een kind. Dat is dan door de jeugdbescherming is dat voorgeschreven door de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter heeft al gezegd, dit moet gebeuren. Dan zegt de gemeente, ja, maar die zorg hebben we niet ingekocht. En dan is er soms een strijd van jaren tussen verschillende gemeenten. Want stel, je woont net over de grens van een gemeente, of die zorg is wel aan de andere kant van de gemeentegrens. Ik heb uitspraken gezien waarin kinderen, en het zijn kinderen, 4 jaar moesten wachten tot het gebakkelei tussen gemeenten over wie moest betalen klaar was. Maar dan ben je, stel je bent 8 als je in deze situatie terechtkomt, dan ben je aan het puberen voordat je hulp krijgt. Het is gewoon, het slaat nergens op. En het is het onvermogen van die organisaties om dat grensconflict op een andere manier op te lossen dan gewoon ruzie maken tot één van de partijen is uitgeput.
En toch nog even, niemand wil bureaucratie, lijkt me. Niemand wil per definitie het leven van een ander moeilijk maken. Nee. En toch blijf ik hierin zoeken heel erg naar, hebben we te maken hier met moedwil of hebben we te maken met een onvermogen om iets goed te organiseren? Dat blijft voor mij nog een beetje mistig.
Ik denk dat de mensen die het kunnen oplossen, namelijk de mensen die contact hebben, die hebben de instrumenten, zijn ze ontnomen om dat te doen. Dus je moet natuurlijk, als ambtenaar moet je de wet volgen. Daar zijn we allemaal heel blij mee. Ja. Maar als de wet je geen enkele vrijheid geeft om naar bevind van zaken te handelen, omdat elke mogelijke situatie is in die wetgeving al vastgelegd, maar de wet voorziet niet in gekkigheden. En het zijn die gekkigheden of grensconflicten waar de problemen optreden. En volgens mij is daar een van de principiële problemen. Je moet ambtenaren het vertrouwen geven of mensen in de zorg dat als zij een probleem zien wat niet te vatten is in de regels, dat zij de kennis en de integriteit hebben om dat op te lossen. En daar moet je in de wet ruimte voor bieden. En volgens mij is dat, iedereen die wij spreken zegt, ja, we willen wel, we kunnen niet.
Mm-hmm. Ja.
En die ruimte, die is volgens mij in fase steeds verder uit alle wetten gestopt, omdat het ook geld kost. Want het zijn een soort open einde dingen. Hè? Daar kan je niet zeker van weten hoeveel het gaat kosten. Dat vinden mensen eng.
Dus het zit eerder in onvermogen, hè? En in uitvoeringsproblematiek dan.
Nou ja, maar kijk, als je het weet, en het weet al 20 jaar, dan kan je ook ervoor kiezen om die ruimte wel te bieden. Dus het is ook een bewuste keus, zoals de enquêtecommissie Groningen ook zei. Het is het bewust laten ontstaan van een vreselijke situatie voor Groningers. Het is niet dat het geheim was. He, dus als je heel lang iets niet kan, dan is het besluit om dat te laten voortduren, is ook een besluit. Het besluit om iets niet te veranderen is ook een besluit.
Ik denk dat er ook soms echt geen bewustzijn is. Vorig jaar heeft onze collega Arjen Schreuder, die heeft een stuk geschreven over de opmars van DigiD. Maar dus ook vooral voor de problemen van bijvoorbeeld mensen met kinderen met een verstandelijke of fysieke beperking. Het probleem is dat een DigiD is persoonsgebonden. En dan kan je wel vertegenwoordiger zijn, ook wettelijk vertegenwoordiger. Maar dan moet je eigenlijk toch een machtiging hebben om die DigiD te gebruiken. Maar dat kan dus niet met iemand die handelings- of wilsonbekwaam is. Dus die mensen, en ik liep er ook tegenaan, die kunnen dus de hele tijd niet handelen omdat er dus een DigiD voor nodig is. En die DigiD, die geldt inmiddels ook voor een simpel bezoekje aan de huisarts of
Het is van een zorgdeclaratie.
Dus het gaat heel snel, breidt die DigiD zich uit. Maar dat zorgt dus voor allerlei problemen op heel lokaal niveau bij burgers, om dingen te doen voor hun, ook voor hun zieke buurman of voor hun, precies wat politiek ook natuurlijk gepromoot wordt, van jongens, meer solidariteit, saamhorigheid en een noberschap of noem het maar allemaal op. Doe het voor je buurman, doe het voor je neef, voor je oom, noem maar op. En dan loop je dus allemaal direct tegen dit soort hele eenvoudige problemen aan.
Kijk, wat we natuurlijk nu hebben is een hele bureaucratie die is opgebouwd door de jaren heen en eigenlijk nu voornamelijk wordt uitgevoerd via ICT-systemen. Als jij werkloos bent, ga je naar werk.nl. Als je toeslagen aanvraagt, ga je naar mijntoeslagen.nl. Als je kinderbijslag wil ontvangen, ga je naar de SVB, naar de sites. Achter al die sites zitten enorme systemen die eigenlijk al dat beleid, al die regelgeving in computerprogramma's hebben vastgelegd. Dat heeft natuurlijk ook voordelen, want daarmee kan je veel sneller, efficiënter, eerlijker vaak ook voor miljoenen Nederlanders al die regelingen uitvoeren. Alleen, er is nu een groot nadeel bijgekomen. Dat wil je het vereenvoudigen, menselijker maken weer. Dan moet je ook aan die systemen van alles gaan doen. Nou, en dat is een groot probleem. Wij spraken vorige week Marnix van Rij, dat is de staatssecretaris voor de Belastingdienst, voor fiscaliteit. En die zei eigenlijk van, ja luister vrienden, de belastingdienstsystemen zijn zo verouderd en verwaarloosd, ik parafraseer even, dat we de komende 3 jaar echt het stelsel niet kunnen vereenvoudigen. We moeten eerst die systemen helemaal weer vernieuwen, op orde brengen, oppoetsen. Dan kunnen we dat stelsel gaan vereenvoudigen. Nou, dat zei hij over de Belastingdienst, die overigens in heel veel van dit soort bureaucratie een centrale rol speelt, omdat alles via geld gaat. Maar dat geldt ook voor andere systemen. Die systemen zijn heel weinig flexibel, zoals ze dat noemen.
En systemen zijn ook soms dom, hè, dat een mens niet meekijkt. Bij mijn oom was het zo dat tot 2 maal toe het contract werd opgezegd door de Sociale Verzekeringsbank. Die namen gewoon afscheid van deze cliënt. Want ja, er was geen contract binnengekomen van de gemeente met de beschikking dat hij hulp nodig had. Dus terwijl een normaal mens zou denken, waarom zou een hoogbejaarde meneer plotseling geen zorg meer nodig hebben? De enige verklaring kan zijn overlijden of naar een verpleeghuis. Maar als dat niet aan de hand is, waarom zou dat dan gebeuren? En dit was dus ook gewoon een bureaucratisch defect, wat dan weer op de schouders komt van familieleden of burgers, die dan moeten bellen als gekken van, ja, maar dit klopt niet. Dan is er iets niet goed gegaan. Dan is een bepaalde brief niet in jullie systemen goed ingeklopt. Want er is op dit vlak gewoon helemaal niets veranderd.
Is het nu een soort natuurverschijnsel? Moeten we ons hierbij neerleggen? Of zien jullie ook vanuit jullie deskundige blik oplossingen?
Nou ja, waar ik denk dat een oplossing ligt, als luisterende mensen die het meemaken, is geef meer vrijheid. Probeer niet alles dicht te regelen, maar geef ons de vrijheid om in de zorg, bij de jeugdzorg, in het onderwijs, noem maar op. Gewoon, we zijn ervoor opgeleid, we zijn in principe geen boeven. Laat ons gewoon ons werk doen. Probeer niet alles dicht te regelen.
Ik denk ook wat heel belangrijk is, dat je dit als politiek echt serieus neemt. Hè? Dus iedereen is tegen bureaucratie en daar zijn we allemaal snel over uit. Maar neem het probleem dan ook serieus. Want het is echt een maatschappelijk probleem wat je op een of andere manier moet oplossen. En de oplossingen zijn inderdaad ingewikkeld. Maar ja, dat komt toch heel snel met open deuren als menselijke maat. En
de burger centraal. Maar daar begon het allemaal mee. Nee. Daar begon ellende mee. Dus dat was een beetje lastig. Ja. Nog even terugkomend op oom Kees. Hoe gaat het nu eigenlijk met hem?
Met mijn oom gaat het heel goed. Hij is vorig jaar zomer is hij verhuisd naar een verpleeghuis. Er wordt nu permanent voor hem gezorgd, 24/7. En in dat verpleeghuis, daar doen ze heel veel mooie dingen. En hij is echt opgeleefd. Hè? Dus je hoort vaak negatieve verhalen over verpleeghuizen, maar dit is natuurlijk ook de andere kant. Hè? In heel veel verpleeghuizen worden heel veel mooie dingen voor mensen gedaan. En zeker bij eenzame mensen, die kan je gewoon opzien leven. En hij heeft het in die zin goed naar zijn zin.
Als je dus stress wegneemt, want dat is volgens mij wat bij oom Kees is gebeurd, dan ontstaat er weer ruimte voor leven. Dat zag je bij de toeslagenouders, althans niet helaas, want dat herstel gaat heel langzaam. Maar armoede, onzekerheid, stress, daar is heel veel onderzoek over. Daar ga je korter van leven. Dit is allemaal door de overheid, veroorzaakt is misschien iets te groot, maar wel soms wel veroorzaakt de stress. Dus het is geen klein ding, zeg maar. Het is niet gewoon een gedoe over een formulier. Je haalt echt levensvreugde bij mensen weg. En nu heeft oom Kees wat levensvreugde terug, omdat het gedoe tot het verleden begon.
Overigens geldt dat natuurlijk ook voor alle mantelzorgers en familieleden in Nederland. Want die zitten ook vooral heel erg in de stress, in paniek en permanente situaties waarin je snel moet handelen om een acuut probleem op te lossen. Dat is ook eigenlijk heel bevreemdend. Dat is van de een op de andere dag bij oom Kees voor mij en mijn familie verdwenen.
Dank jullie wel, Jeroen Wester en Dirk Stokmans. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van Haagse Zaken waren in handen van Vita van Lennep en Ignaas Schoot. De montage door Pieter Bakker. We zetten links naar de besproken artikelen in de show notes. En volgende week is er een nieuwe Haagse Zaken. Tot dan.